Newtone, een vernieuwend vertrouwd geluid in de wereld van advies en accountancy. Ontdek het op newtone.nl. Newtone, advies en accountancy.
BNR's Big Five van de nieuwe mobiliteit wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij BNR's Big Five. Hoe houden we Nederland mooi, groen en mobiel? Veel complexe uitdagingen komen samen op onze wegen, spoor en water. Welke keuzes maken de verschillende sectoren als het gaat om onze nieuwe mobiliteit? Dat bespreek ik deze week met de hoofdrolspelers op dit terrein. En vandaag is dat Maarten Steinboeg, hoogleraar systeem en regeltechniek aan de TU, de Technische Universiteit Eindhoven. Een man die weet waar de struikelblokken liggen en waar de oplossingen vandaan moeten komen op het gebied van mobiliteit, toch?
Ja, zo is dat.
Nou, gelukkig maar. Dan beginnen we goed.
Een beetje, ja. Ja.
Drie stellingen waar je eens of oneens op mag antwoorden. En dan kan nuanceren later. Files worden een reliquie uit het verleden.
Eens.
Eens of oneens?
Eens.
Eens, oké. Okay,
ja, ik zit een beetje te twijfelen. Ja,
ja. Eens. Vliegen is het nieuwe roken. Over 10 jaar gaat niemand meer de lucht in.
Oneens.
Nederland is het perfecte land om te innoveren op het gebied van mobiliteit.
Daar ben ik het mee eens, uiteraard.
Ja. Snap ik ook, ja. Nou, we komen op alles wel terug, hoor. Maar we beginnen maar even bij het nieuws. Want we hebben deze week over nieuwe mobiliteit. Dus onder andere over hoe we ons transport zo kunnen organiseren dat het klimaat er niet onder bezwijkt. En dat doen we, dat doen we na het afgelopen weekend. Het feestje van de fossiele industrie.
Ja,
de Formule 1 in Zandvoort.
Ja.
Hebben we ervan genoten?
Ja, ik vind het geweldig om te zien hoe dat gaat. En hoeveel mensen daar heel enthousiast van worden. Ik denk dat het heel goed is om dat soort sportieve evenementen te organiseren in Nederland. Ik denk dat het de sportiviteit van de jeugd stimuleert. Ik denk dat het de interesse in techniek stimuleert.
Brullende benzinemotoren.
Ja, kijk, dat is natuurlijk een uitveding fenomeen, verwacht ik. Ik denk dat de Formule 1 uiteindelijk over zal gaan naar ook een duurzame variant.
Hoewel Formule E.
De Formule 1, zeg ik nu expres. Ja? De Formule E bestaat al.
Ja.
En maar ik kan me voorstellen dat dat op termijn uiteindelijk gewoon gaat samensmelten. Of dat de Formule 1 zelf zich ontwikkelt tot een volledig elektrisch race.
Ja, want ik zat gisteren dus thuis voor te bereiden op deze week. En dan gaat het over elektrisch rijden en over waterstof en over alle groene manieren van vervoer.
Ja.
Maar werd af en toe afgeleid door die scheurende benzinemotoren daar.
Ja, er zijn mensen die zeggen de Formule 1 zonder geluid is niet leuk. Ik kan me voorstellen dat we daar een tijdje nog kunstmatig geluid bij maken. Zoals de BMW i8. Die heeft dus een kunstmatig V8 geluid erbij gemaakt. Maar uiteindelijk denk ik dat we daar wel aan gaan wennen. En ik noem dat wel inderdaad af en toe het nieuwe roken. Ik denk dat over een jaar of 10, als je in Nederland alleen nog maar elektrische auto's kan kopen, ja, dan wordt het natuurlijk niet meer acceptabel om met een brandstofmotor door de duinen te scheuren. Ik bedoel, nu zijn er al heel veel maatschappelijke discussies, maar ik denk dat tegen die tijd de Formule 1 in heel veel landen trouwens al een fors deel elektrisch zal zijn geworden.
Ja, dus over een jaar of 10 geen Formule 1 meer, maar Formule E.
Nou, het zou kunnen dat die Formule 1 blijft bestaan, maar dat die elektrisch wordt. Kijk, de Formule E die bestaat al, maar daar zijn heel veel restricties aan hoe de auto eruit moet zien en hoe die ontworpen is. Het mooie van de Formule 1 is dat er minder beperkingen zijn qua ontwerp van de auto. En daardoor kunnen fabrikanten ook meer dingen testen. Dus ik sluit niet uit dat de Formule 1 zelf zich ontwikkelt. Er zit nu al best wel aardig wat elektrische aandrijftechniek in.
Mm-hmm.
Met name vanwege het wegrijden. Want je accelereert ontzettend goed als je elektrisch kan aandrijven. Omdat die elektromotor vrijwel momentaan op zijn koppel zit. Terwijl de verbrandingsmotor moet echt op toeren komen voordat hij een koppel heeft. Dus ik verwacht dat de hoeveelheid elektrische aandrijving, zelfs ook in een Formule 1, dat die alsmaar gaat toenemen en dat die verbrandingsmotor daar uiteindelijk uitgaat.
En dat het uiteindelijk dus zo samengevoegd gaat worden. Want ik las namelijk dat we een Nederlands coureur hebben, Nick de Vries. Die heeft de Formule E weten te winnen, elektrische Formule E.
Ja.
Dat doet hij dan voor Mercedes, maar heeft Mercedes weer besloten zich toch terug te trekken uit de Formule 1, Formule E, die E en die 1, hè? Maar om dus toch die benzine Formule 1 te blijven.
Je ziet dat die wereld een beetje in beweging is. Dus Honda trekt zich terug uit de Formule 1, omdat ze heel openlijk zeggen, wij geloven niet meer in die verbrandingsmotor om daarin te investeren qua kennis. Maar Mercedes en ik geloof ook BMW en Audi hebben zich teruggetrokken uit de Formule E, omdat ze zich te veel beperkt voelen, denk ik, door de regels, die restricties in die Formule E. En daarom denk ik dat als die weer fors gaan investeren in Formule 1, dat ze ook Formule 1 zullen gaan forceren om meer elektrisch te worden.
Hoe dan ook, genoten dit weekend.
Ja, zeker. Ik vind het, ja, het is een geweldige race natuurlijk, om dat te zien. Ja,
met oranje ondanks, succes.
Ondanks de COVID en alle discussies over het milieu. Ja, het is toch een genot om dat te zien. Ja.
Hoe ben je hier vandaag eigenlijk?
Ik ben vandaag met mijn nieuwe Model Y, de Tesla Model Y. Die heb ik 2 weken geleden gekregen. En ik ben er erg blij mee, want hij heeft veel meer ruimte. Veel meer laadruimte. En hij is ook veel stiller dan mijn Model 3, die inmiddels zo weer 2 jaar oud is. Het was leuk. Mijn vrouw ging ook naar de werk vandaag. We reden een tijdje achter elkaar aan. En we hebben dus ook de energie kunnen vergelijken. Het energieverbruik. Dat is natuurlijk belangrijk bij een elektrische auto. Hè? Mm-hmm. Wat is je bereik? En ik ben echt verbaasd. Die Model Y is 15 centimeter hoger. Maar vanochtend gemeten, hij is gewoon net zo efficiënt, zo niet nog ietsjes efficiënter dan die Model 3.
Dat kan ook in de rijstijl van je vrouw liggen.
Nee, natuurlijk. Nee, we reden achter elkaar aan. Ja? Allebei precies op de cruise control, okay. 100 km per uur expres om te meten en te vergelijken. Het was dus, ja, de temperatuur was hetzelfde buiten en we reden gewoon achter elkaar aan.
Dus je zag het verschil. Ja. Dat valt misschien dan meteen onder de term nieuwe mobiliteit, want dat is het thema van deze week. Wat versta jij eigenlijk onder dat begrip?
Nou, het belangrijke is dat er 2 grote transities aan de hand zijn. De verbrandingsmotor heeft 100 jaar lang de automotive mobiliteit gedomineerd. En we zien een transitie naar elektrisch. En niet alleen maar voor die auto, maar ook voor vrachtvervoer en voor fietsen en voor brommers. En zelfs ook voor de luchtvaart. We gaan daar straks nog wel even verder over praten. Dus je ziet een transitie naar elektrische aandrijving. En de tweede is natuurlijk toch de ontwikkeling van veel meer deelmobiliteit. Met name in de grote steden vinden mensen het toch heel onprettig om een parkeerplaats te moeten gaan betalen of huren. En je ziet dus heel veel meer mensen die langzamerhand toch toegaan naar die deelmobiliteit. Het samen gebruiken van een auto. Mm-hmm. Of een ander onderdeel van mobiliteit.
Ja. En dat is ook iets waar we psychologisch gezien wel aan toe zijn.
Ja, ik denk het wel, hoewel het minder snel gaat als dat we gedacht hadden. 5 jaar geleden dachten we gaan allemaal in deelauto's rijden. En we dachten toen 5 jaar geleden ook nog, alles wordt heel snel autonoom. Nou, dat is allemaal ietsjes langer. Ja. We komen er straks denk ik nog wel eventjes op terug.
Waarom ik het ook vraag is omdat jouw collega Carlo van der Weijer, ook verbonden aan de TU Eindhoven, me ooit wist te vertellen, die maakte de vergelijking met een wc. Die zei, kijk, een auto staat heel vaak stil voor de deur. Die wordt maar 2% van de tijd gebruikt en de rest van de tijd staat hij geparkeerd. Dus rationeel gezien is het veel logischer om te gaan delen. Ja. Hetzelfde geldt voor je toilet in huis. Wordt ook niet de hele tijd gebruikt, maar dat ga je ook niet delen. Nee. En een auto is net zo persoonlijk als een wc.
Ja, het is je eigen huisje een beetje. Ik denk dat anders is voor als je in de stad woont en gewoon die parkeerproblematiek hebt van je auto. En voor veel mensen is een auto ook erg duur. Ik bedoel, een auto is überhaupt duur als je het per maand uitrekent. Dus ik verwacht dat er toch een verandering komt waarbij er veel meer deelmobiliteit zal zijn dan vroeger. Maar het is minder als dat we 5 jaar geleden dachten.
Ja. En dat ligt hem in?
Vanwege een beetje ook wel dat gevoel van dat je eigen huisje schoon moet zijn. En zeker ook met COVID, hè, dat je nadenkt van daar hebben andere mensen in de auto gezeten. Ja. Dus dat zal zeker wel een rem op de ontwikkelingen zijn.
En het elektrisch rijden, dat was het andere punt wat echt dus nadrukkelijk om de hoek komt kijken.
Ja, ik noem het ook vaak liever elektrificering van mobiliteit. Want het is niet alleen maar de automobiliteit die verandert. Het aantal elektrische fietsen is natuurlijk gigantisch opgelopen in Nederland. Dat geldt ook voor brommers. En dat betekent dat ook mensen een grotere actieradius gaan krijgen door met een 2-wheeler elektrisch aangedreven naar hun werk te gaan. Automobiliteit is zeker een ontwikkeling die dat is eigenlijk een no-brainer. Iedereen ziet dat het er gewoon aankomt. Mm-hmm. Waterstof speelt daar geen rol van betekenis en dat zal het ook niet gaan doen, is mijn overtuiging, omdat dat gewoon een hele inefficiënte manier is om je auto aan te drijven.
Als we daar straks over hebben voor waterstof, als we nog even kijken naar het elektrisch rijden. Wanneer komt er een definitieve doorbraak? Want er zijn nu natuurlijk nog problemen. Je hebt nog laadpaalstress, beperkte actieradius, noem maar op.
Nou, de belangrijkste drempel eigenlijk is de aanschafprijs. Het is nog steeds niet zo dat je voor zeg een Renault Twingo prijs, dus 15.000 euro of zo, dat je daarvoor een elektrische auto kan kopen met een bereik van zeg 300 kilometer. Ik vind zelf 300 kilometer bereik in zomer en winter vind ik een soort van minimumnorm om plezierig en zonder laadpaalstress die auto te kunnen kopen. Dat punt hebben we nog niet bereikt. We zitten nu ergens in dat hogere segment. Hè, boven de 30.000 euro kan je auto's kopen die allemaal zo'n bereik hebben van minstens 300 kilometer. Maar de batterijprijzen blijven dalen. En dat heeft heel veel te maken met de economy of scale. Wereldwijd worden er zoveel batterijen geproduceerd dat die fabrieken steeds goedkoper en efficiënter worden. En de afschrijving op de R&D en de ontwikkelingskosten die zakt naarmate je meer batterij produceert. Mm-hmm. En dat betekent dat die prijs blijft dalen. Ik verwacht zelf in 2024 of 2025 dat de aanschaf van een elektrische auto, een batterij-elektrische aangedreven auto met een goede range, dus minstens 300 kilometer, dat die onder de prijs gaat komen van een benzineauto tegen die tijd. En dat betekent dat de lagere segmenten, de goedkopere segmenten ook, ja, alsmaar weer meer betrokken worden in die elektrische mobiliteitsomslag.
Ja, maar, en dan duurt het nog even voordat het wagenpark vervangen is. Want dan, nou ja, het is, we hebben het dan over nieuwe auto's. Precies, maar tweedehands, dan blijven we nog met de benzineauto's.
Ja, het is een vervangingsmarkt. Hè? Dus dit jaar verwacht ik dat er zo'n 20% van de nieuwe verkopen dat elektrisch, batterij-elektrisch zal zijn. Dus dat betekent een vijfde van zeg 400.000 auto's, dus 80.000 auto's. Maar die komen pas over vijf jaar op de tweedehandsmarkt. Als je nu kijkt naar de tweedehandsmarkt, dan moet je eigenlijk naar de verkoopcijfers kijken van 5 jaar geleden, van 2016. Ja, en toen werden er nog helemaal niet zoveel elektrische auto's verkocht. Dus die tweedehandsmarkt loopt echt fors achter.
Wat is het jaar waarop de laatste benzineauto over de Nederlandse snelwegen zoeft?
2045, denk ik. Want vanaf 2030 is de bedoeling dat we allemaal batterij-elektrische nieuwe auto's kunnen kopen vanaf dat moment en geen benzine meer. En de gemiddelde verblijftijd is weliswaar 11 jaar. Dus gemiddeld zou het 2041 zijn. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk een staart in de curve, zeg maar. En dus ik verwacht in de eindjaren van 2040. Zo. Ja.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de nieuwe mobiliteit. Vandaag de gast Maarten Steinboeg, hoogleraar systeem en regeltechniek aan de TU Eindhoven. Ja, we hebben het dus over mobiliteit, maar ook over nieuwe mobiliteit. Daar hoort dus ook bij het feit dat we meer zijn gaan thuiswerken. Dat heeft natuurlijk invloed op ons reisgedrag, op onze mobiliteit. In hoeverre heeft het coronavirus voor een wetenschapper al conclusies opgeleverd?
Ja, het is een veranderlijk fenomeen, de effecten daarvan. Vanochtend ben ik hier naar jullie kantoor gereden, hier in Amsterdam. En het was gewoon, er was gewoon geen file. En dat is vrij ongebruikelijk, om het maar zo te zeggen, in de pre-coronatijd.
Vakanties zijn voorbij.
Ja, vakanties zijn vandaag voorbij, 6 september. Dus ja, ik denk dat als we dat thuiswerken vast kunnen houden, en dat hoop ik, en dat we ook flexibele reistijden gaan gebruiken, daarom zei ik ook even, ik hoop dat de files tot het verleden behoren.
Ja, de religie het verleden, die stelling.
Aan de andere kant zou het kunnen zijn dat we door COVID eigenlijk wat minder in het openbaar vervoer willen zitten. Zeker als er nieuwe varianten blijven komen en onze vaccinaties blijken over een half jaar weer vernieuwd moeten worden, dan blijft dat virus onder ons. Dan verwacht ik dat het aantal gebruikers van het openbaar vervoer blijft teruglopen. En dan zijn er dus meer mensen die weer gebruik willen maken van rijden. En het is wel interessant om na te denken. Stel dat iedereen de beschikking heeft over de elektrische auto, dan maakt het voor het milieu eigenlijk ook niet heel veel meer uit. Een trein heeft net zo goed uitstoot. Heeft ook gewoon fijnstofuitstoot van de remmen, van de wielen op het spoor, van de bovenleiding. En die elektrische auto heeft ook alleen nog maar dan bandenuitstoot, banden slijpseluitstoot.
Rijdt de NS niet op groene energie?
Het gebruik van de elektriciteit van de NS is vergelijkbaar met de elektriciteit in een elektrische auto. Ik bedoel, als je dat dus even tegen elkaar wegstreekt.
Per passagierskilometer uitrekent.
Ja, en als je dus aanneemt dat we met 1,4 persoon gemiddeld in een auto rijden in Nederland, dan ontloopt het gebruik van elektrisch vermogen per reizigerskilometer ontloopt elkaar niet zo heel veel met de trein of met de auto. Ja, en wat je dan overhoudt als vervuiling is de fijnstof.
Ja, waarom zouden we nog in de trein gaan zitten dan?
Nou ja, kijk, het mooie van de trein is dat je daar natuurlijk in kan werken. Dus als je je prettig voelt en er geen coronastress is, zeg maar eventjes, dan is een treinreis natuurlijk op zich heerlijk, want je kan werken. Ook dat kan natuurlijk veranderen als we straks
autonoom kunnen rijden.
En ik verwacht dat we op de snelweg het eerst autonoom kunnen gaan rijden, omdat dat een heel goed gedefinieerde omgeving is. Mm-hmm. Ja, en als je op de snelweg, dus terwijl je de lange stukken rijdt, als je daar in je auto je e-mails kan doen, dan verwacht ik dus dat het gebruik van de elektrische mobiliteit voor woonwerk weer gaat toenemen. Dat de trein dus minder vol zal zijn, ook al door het corona-effect dus. En dat betekent dat die files uiteindelijk niet gaan verdwijnen, maar dat ze misschien wel groter worden, maar dat het ook iets minder erg is. Want thuiswerken is misschien dan ook autowerken, omdat je gewoon in de auto je werk kan doen.
Ja, dus dan ben je gewoon, je kantoor is de file.
je kantoor is voor een deel de file van de dag. Ja. En terwijl je dan toch voor de fysieke bespreking elkaar kan ontmoeten op het werk.
Ja. En dat is dus afwegen tegen elkaar. Aan de ene kant werken we meer thuis. En dat effect is misschien wel blijft langer bij ons dan de gevolgen van deze pandemie. En aan de andere kant zijn we toch ook bang misschien in het openbaar vervoer en gaan we naar het werk. En dan is het de vraag hoe je dat tegen elkaar kunt afwegen.
Ja, dat klopt. En in beide gevallen is het dominant om na te denken van hoe gaat corona zich ontwikkelen. Dus als corona over 2 jaar helemaal weg zou zijn, stel even dat er geen covid-virussen meer rond waren, ja, dan kan ik me voorstellen dat we weer toch terugvallen in onze normale manier van werken en dat we allemaal weer naar kantoor gaan. Ik zou het betreuren, want voor het milieu, hoe je het ook wendt of keert, is het altijd beter om een deel van de tijd gewoon thuis te werken. En ik denk dat we geleerd hebben dat de wereld misschien ook wel kleiner is geworden omdat we thuis kunnen werken. Het is zo makkelijk. Ook voor een promotie zitting bij ons aan de TU Eindhoven. Vroeger nodigden we dan iemand uit Amerika uit en die kwam dan voor een promotiezitting voor een uurtje in feite, kwam die dan overvliegen uit Amerika. Maar nu nodig je iemand gewoon remote uit en dan heb je een hybride vergadering. En eigenlijk is dat voor de contacten net zo goed. En dat werkt ook. En voor het milieu is dat veel beter.
Ja, dus op die manier. Maar dat hoort dus bij mobiliteit, ook wat we nu bespreken, absoluut. Dat nieuwe werken.
Ja, absoluut. Ja.
En is er iets over te zeggen, die effecten van thuiswerken, hoe lang dat zal blijven bestaan?
Nee, ik denk dat helemaal afhangt van hoe COVID zich ontwikkelt ten eerste.
Dus die variant inderdaad.
Ja, en ten tweede, in hoeverre bedrijven echt gezien hebben dat het werk gewoon goed kan doorgaan. He, dus als de ING bijvoorbeeld heeft volgens mij gezegd dat ze ook de kantoorruimte gaan beperken. En dat levert natuurlijk gewoon een kostprijswinst op. En ik kan me voorstellen, als je dus minder kantoorruimte hebt, dan moet je wel thuis werken. Mm-hmm. Dus dat kan helpen allemaal om dat in stand te houden. Ja. Ik denk dat dat goed is.
Heb je er eigenlijk zin in, als je er zo over praat, in de toekomst voor mobiliteit?
Ik ben een ingenieur. En een ingenieurs die zijn vrijwel allemaal optimistisch. Want wij willen dingen ontwerpen en oplossen en synthetiseren. Ik ben dus ook altijd een heel vrolijk mens. Bij mij is het glas altijd half vol en niet half leeg. En soms zeggen we wel eens als ingenieurs van wij zoeken de kraan om het glas nog voller te maken.
Ja, dus het beeld van in de file je e-mails wegwerken, dus een beeld waar je wel prettig bij voelt.
Ja, dat vind ik op zich geen probleem. Hoewel ik natuurlijk ook liever thuis werk dan in de file te staan.
Zojuist kwam waterstof al heel even voorbij, je noemde het al. Want aan de ene kant hebben we dus het elektrisch rijden. Aan de andere kant is er dus een revolutie gaande, zo lijkt het, rondom waterstof. Dat zou toch ook heel belangrijk kunnen zijn voor ons transport?
Nee, de waterstof is cruciaal, denk ik, voor de energietransitie van de wereld. Omdat we daarmee seizoensopslag kunnen doen en met name de industriële vraag kunnen helpen. Je moet denken aan de hoogovens van deze wereld, de kunstmestfabrieken. Die hebben allemaal energie nodig, ook in de winter, als het iets minder zon is en ook in tijden dat het minder waait. En dan hebben we dus opslag nodig van energie die we dan kunnen gebruiken voor de industrie. De industrie is ongeveer een kwart van de vraag in Nederland naar energie. En waterstof moet je echt benutten voor dat segment. Het is namelijk niet nodig om het voor mobiliteit te gebruiken. En dit is daarmee ook zonde, want om waterstof te maken heb je elektrische energie nodig. Dat doe je met elektrolyse. Tenminste, als we over groene waterstof praten. Maar daarin gooi je een deel van de energie weer weg. Dus waterstof maken doe je met groene energie, met elektriciteit. En daarbij gooi je een stukje van dat elektrisch vermogen gooi je weg, of die energie. Dan hou je waterstof over en bij het omzetten van die waterstof weer naar elektrisch vermogen verlies je weer een stukje. Netto kost het ongeveer 3 keer zoveel windturbines en zonnepanelen, 3 keer zoveel om waterstof als tussenstap te hebben dan wanneer je direct elektriciteit kan gebruiken. Dus in al die toepassingen waarbij je direct elektriciteit kan benutten, moet je dat gewoon doen. Ja. Want dan heb je dus 3 keer zo weinig windturbines en zonnepanelen nodig. Nou, mobiliteit is een prachtig voorbeeld waarbij het uitstekend kan.
Dus waterstofauto's kunnen we uit ons hoofd zetten?
Ja, ik vind het zonde van de ontwikkeling. En dat geldt zelfs ook voor vrachtwagens. Het is complexer, het is duurder. De brandstof is duurder, hè, want je hebt 3 keer zoveel energie nodig uiteindelijk om waterstof te maken. Dus ik denk dat het een no-brainer is dat hem niet wordt. Overigens, je zou waterstof rijden nog steeds elektrisch rijden kunnen noemen, want ook een waterstofauto heeft gewoon een elektromotor en een klein beetje batterij voor het snelle optrekken. Maar het is als je energetisch redeneert en ook qua CO2-footprint dus uiteindelijk, is het gewoon zonde om waterstof te gebruiken voor mobiliteit.
Ja, en dat is in de industrie dus anders, want volgens CEO Allard Kastelein van het havenbedrijf Rotterdam, donderdag hier te gast, kunnen er grotere stappen worden gezet als ons land groots inzet op waterstof.
Ik denk dat het noodzakelijk is, nogmaals. En ik denk dat, dat er ook een mooie uitdaging ligt voor Nederland ook om economisch daarvan te profiteren. Om transportland van waterstof te zijn. Ik denk in de verre toekomst, als je nadenkt over de verre afstand luchtvaart, dus internationaal luchtverkeer, dan kan het niet anders dan dat we dat CO2-neutraal gaan doen. En dat kan eigenlijk alleen maar door kerosines te maken uit duurzame bronnen. En hoe je dat kan doen is bijvoorbeeld waterstof maken uit groene energie. Mm-hmm. En CO2 uit de lucht te halen. Door direct air capture bijvoorbeeld. Hè. Dus dat zijn apparaten die CO2 uit de lucht kunnen filteren. En H2, dus waterstof en CO2, die kan je gewoon in een standaard, dat is nu een standaard chemisch proces, kan je daar kerosine van maken. En kerosine is het meest compacte koolwaterstof, energetisch gezien het meest compacte wat je kan bedenken. Dus kerosine als buffer is een hele interessante. Dus H2 en CO2 maak je kerosine van. Dan kan je de internationale luchtvaart op laten vliegen.
En je hebt de gave om alles heel makkelijk te laten klinken, maar het gebeurt nog niet.
Nou, het gebeurt niet, want het is ontzettend duur. Nog, want het maken van waterstof is duur, want elektrolyseapparatuur is duur. Het halen van CO2 uit de lucht kunnen we nog niet op een efficiënte manier. Die apparaten die we daarvoor nodig hebben, die moeten ongeveer nog een factor 5 tot 10 goedkoper dan dat we nu hebben. Dus daar moeten we heel veel innovatie in inzetten. En dat valt allemaal onder dat kopje waterstof-economie. Dat past daarbij dat we onze high-tech industrie inzetten, samen met onze scheikundige industrie, om die waterstof-economie mogelijk te maken. En als we dan die waterstof economie op orde hebben, als dat goedkoop kan, ja, dan kunnen we dus vliegtuigen laten vliegen op langere afstanden. We kunnen containerscheepvaart bijvoorbeeld voorzien van of kerosine of ammoniak. Dat is ook een tussenvorm, een vloeibare.
En op al die manieren eigenlijk vergroenen.
Ja, en op al die manieren vergroenen. En dan tenslotte dus wat ik al zei, de industrie. De industriële vraag is een kwart van onze totale energiebehoefte in Nederland.
Daarmee dus die energiebehoefte ook anders inrichten.
Ja.
We praten zo verder met Maarten Stijnburg. Onder andere over, nou, dus vliegen. Daar moeten we nog ook over hebben. Maar ik wil het ook wel over de fiets hebben. 8% van onze kilometers in Nederland leggen we af op de fiets. En dat doen we dus ook steeds vaker elektrisch. Tot zo.
Nieuw.
Nieuwtoon. Een vernieuwend vertrouwd geluid in de wereld van advies en accountancy. Ontdek het op newtone.nl. Newtoon, advies en accountancy.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de nieuwe mobiliteit. Morgen praat ik bijvoorbeeld met Robin Berg, initiatiefnemer van We Drive Solar, over auto's die je huis kunnen verwarmen. Vandaag is de gast Maarten Stijnbloeg, hoogleraar systeem- en regeltechniek, vervoerstechnieken ook, hè, aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zullen we het eens over het vliegverkeer hebben? Want dat is toch ook wel een flinke slok op een borrel die we daar kunnen pakken, als dat een beetje vergroent, toch?
Als je naar totaal kijkt van de mobiliteit, CO2-footprint, dan valt vliegen op zich wel mee. Een aantal procenten, niet heel veel meer. Maar het is wel iets wat natuurlijk waar we mee bezig zijn met z'n allen. Ook al omdat je gewoon, ja, het blijft natuurlijk vreemd dat je voor 2 tientjes naar Zuid-Europa kan vliegen. Mm-hmm. En bij 1 vlucht verbruik je per persoon ongeveer evenveel als dat je met de auto in je eentje naar Zuid-Frankrijk rijdt, met een benzineauto. Op zich valt dat misschien nog wel mee, maar ja, je gaat niet met je benzineauto voor een weekendje naar Zuid-Frankrijk. Dus die effecten, ja, die hebben natuurlijk wel degelijk effect op het milieu.
Volgens jouw collega Carlo van der Weijer, ik kwam al eerder te sprake, gaat het vliegverkeer na de coronacrisis eerder toe dan afnemen? Deel je die mening?
Nou, niet helemaal, nee.
Kijk, dat is mooi.
Ik denk dat vliegen ook, net zoals openbaar vervoer met de trein, dat het beide last heeft van het feit dat mensen liever niet in een gesloten cabine met elkaar zitten met die corona. Dus ik denk dat best heel lang gaat duren voordat dat nog weer genormaliseerd is. Op de lange termijn is het weliswaar heel interessant om na te denken, okay, hoe gaat die elektrificatie zijn rol pakken? En wat Carlo en ik met elkaar eens zijn, is dat eigenlijk treinen ontzettend duur zijn. Om van A naar B te komen, moet je gewoon een spoor en een bovenleiding aanleggen van A tot B. Mm-hmm. En met vliegen stijg je op in A en je landt in B. En dat is dus ontzettend goedkoop per reizigerskilometer. En dat zie je ook wel een beetje terug in de prijzen die we betalen. En dan moet je nog bedenken dat de overheden overal ter wereld gewoon fors bijtellen voor elke reizigerskilometer in de trein. Dus treinen is ontzettend duur vanwege de infrastructuur. En als alles straks, stel even dat alles CO2-neutraal is, stel even dat je elektrisch zou kunnen of met kunstkerosine wat helemaal circulair is, Ja, dan is er dus milieutechnisch geen voordeel aan een trein boven een vliegtuig. Dus dan is er geen reden meer om de trein te nemen, omdat dat beter zou zijn voor het milieu. Ja, dan verwacht ik dat de kostprijs zodanig bepalend gaat zijn voor ons als consumenten, dat we veel meer gaan vliegen op lange termijn.
Alleen de vraag is natuurlijk in de tussentijd, want voordat het zover is, voordat het CO2-neutraal kan, ja, het vliegen, zijn we wel wat verder, toch? Dat elektrisch vliegen duurt nog leven.
Ja, dat denk ik ook. Dat die kunstkerosine set, dat kost nou nog iets van 5 tot 7 euro per liter om dat te maken. Terwijl de grote vliegmaatschappijen voor 30 cent per liter kerosine kunnen vliegen. Dus dat duurt nog. Ja, ik verwacht zelf 15 tot 20 jaar dat we echt voor de intercontinentale vluchten kunstkerosine maken, wat helemaal circulair is en betaalbaar. Ik denk de kortere termijn, wat ik heel interessant vind, is de hele ontwikkeling van elektrificatie van de luchtvaart. En we moeten dan niet denken dat we alle vluchten binnen Europa allemaal volledig batterij-elektrisch zouden kunnen gaan doen. Mm-hmm. Maar er zijn wel hele interessante ontwikkelingen. Als je kijkt naar de batterijtechnologie, dan verwacht ik dat er een nieuw segment ontstaat in de luchtvaart. Vluchten tot 500 kilometer met passagiers, 20, 30, misschien zelfs tot 50 toestellen met 50 passagiers in 2030, 2035. Dat is heel interessant.
Want en die gaan dan elektrisch.
En die gaan dan met de batterij elektrisch.
En net niet naar Parijs dus.
Ja, Parijs kun je dus net halen. Dat is 450 kilometer. Oh nee, we zitten dan in Amsterdam natuurlijk.
Ik reken vanuit Eindhoven. Ja. Wij stranden dan net ergens ten noorden van Parijs.
Parijs zou net kunnen, denk ik, over een tiental jaren. En veel goedkoper en veel sneller. Dus voor de consument is dat gewoon natuurlijk the way to go.
Hier spreekt weer de optimistische ingenieur. Maar als ik kijk naar het vliegverkeer, dan heeft dat een flinke knal gehad door corona. Ja. En nu is het nog steeds kerosine. En zijn er heel veel mensen die ook wel vakantiebehoeften hebben.
Ja.
Dus dat blijft een vervuilende sector.
Ja, zeker. Ja.
En dat is niet op korte termijn op te lossen.
Nee, en dat zal het ook zo nog eventjes blijven. Ik ben natuurlijk iemand die in de wetenschap ook werkt. En die nadenkt en met mijn groep onderzoek doet naar de langere termijn nieuwe oplossingen. En vandaar dat ik heel vaak praat over de toekomst. En de verdere toekomst, tussen 5 en 10 jaar, dat is ongeveer de scope waar we veel ontwikkelingen al nu zien ontstaan. Mm-hmm. In Nederland zijn de eerste elektrische toestelletjes gesignaleerd. Hè, dus de Pipistrel. Ik heb zelf ook mee kunnen vliegen een paar weken geleden. In vliegveld Teuge. En dat was ongelooflijk gaaf om dat mee te maken. Een elektrisch aangedreven toestel. Wat veel stiller is dan een motorisch aangedreven toestel. Want die propeller kan op een lage toertal draaien. Die propeller hoeft nog niet te draaien als je gewoon staat te wachten om te gaan starten. Die motor hoeft dan niet te loeien. We hebben gewoon daar staan wachten tot er een fossiel aangedreven vliegtuig starten. Dat maakt echt veel meer herrie. Dus die elektrische mobiliteit die gaat ontstaan. Maar het begint allemaal in het kleine segment. We hebben nu toestellen met 2 personen. Er zijn verschillende start-ups en grotere partijen die werken aan 5 personen, 9 personen, 20 personen komt er ook aan.
Ja, dus dat zijn allemaal mooie kleine initiatieven. Ja. Maar dan zit ik te kijken naar bijvoorbeeld een EasyJet-vlucht naar Barcelona. Wanneer is die elektrisch? Hoeveel jaren zijn we dan verder?
Dat zou kunnen zijn in 2035. Verwacht.
Hebben die tijd, klimaattechnisch gezien?
Nee. Dus we moeten vooral in de tussentijd veel minder vliegen, maar vooral ook veel minder consumeren en veel sneller elektrische auto's gaan kopen. En veel meer windturbines neerzetten en veel meer zonnepanelen.
Ja, maar dit is de ingenieursoplossing, maar dat doen we allemaal niet.
Nou, dat doen we wel.
Probeer wat pessimisme in je systeem te krijgen. Ja, je
moet hard je best doen.
Ja.
Nee, ik denk dat er heel veel goede dingen gebeuren. En waar ik vooral heel blij mee ben, ik denk dat het afgelopen jaar die omslag is gekomen, dat veel meer mensen zich realiseren dat het echt gewoon 11:58 is ten aanzien van het klimaat. En dat komt niet in de laatste plaats, zo die overstroming in Limburg en in Duitsland en de bosbranden overal in de wereld. Het is gewoon echt 11:58. Dus alles wat we kunnen doen, dat geldt ook voor woningisolatie, alles wat we kunnen doen, dat moeten we echt gewoon allemaal oppakken.
Mm-hmm.
En gelukkig zie je dat zelfs ons kabinet, en hopelijk ons nieuwe kabinet zich daar ook dat zich heel goed bewust is.
Ja, maar het gaat toch niet, toch even over vliegen, het gaat toch niet snel genoeg? Want aan de ene kant kun je dus zeggen, dan maar niet vliegen, minder vliegen. Ja. Maar je hebt, om te kunnen innoveren, heb je ook schaal nodig. Dus als we nou stoppen met vliegen, dan gaan de innovaties veel langzamer.
Nee, dat is niet waar, want als we nu stoppen met het fossiele vliegen, dan gaan de innovaties niet verloren, die gaan over elektrisch vliegen. Dus zodra er elektrisch kan worden gevlogen, dan raad ik iedereen aan om lekker elektrisch te gaan vliegen. Maar als je kan kiezen van ik blijf thuis of in Nederland, of ik kan met een elektrische auto op vakantie in plaats van een vliegvakantie. Ja, als je kan kiezen, probeer dan na te denken of je niet deze keer voor een kortere vakantie dichterbij kiest.
Dat doen we toch helemaal niet.
Vliegverkeer is maar een paar procent van ons totale energieverbruik.
Ja.
Onze
Het is 1 voor 12, zei je ook al.
Ja, zeker. Dus kijk, als je thuis zonnepanelen kan aanleggen, doen alsjeblieft. Als je thuis een warmtepomp zinvol kan laten installeren, doen. Ik heb dat een paar jaar geleden ook gedaan. Heel veel zonnepanelen neergelegd en een warmtepomp.
Dan mag ik wel voor een midweekje naar New York, als ik dat allemaal
doe? Nee, dat ook niet. Maar het helpt wel in je bijdrage aan het totaal denken. En minder rood vlees eten. We eten, sinds we dat ons bewust zijn, veel minder vlees. Mm-hmm. Veel meer kip. Kip is veel energie-efficiënter, ja. CO2 beter dan rood vlees bijvoorbeeld.
Ja, maar dat zijn je vrouw en jij. Maar toch, dat vliegen, dat is dus, er komt op een gegeven moment, als het goed is, een moment dat we elektrisch kunnen vliegen. Maar dat kan nog tientallen jaren duren. Ja, tot die tijd minderen, zeg je.
Ja, en ik geloof niet dat mensen uit zichzelf minderen. Dus ik ben heel erg voor een CO2-tax, waarbij je ook gewoon die vliegtuigen belast. En waarbij mensen ook gewoon moeten betalen naar functie van hoeveel CO2-belasting dat geeft. Uiteindelijk werkt die portemonnee het best, denk ik, om het gedrag van mensen ook een beetje bij te sturen.
Ja, dus niet alleen de wortel, maar ook de stok.
Ja.
Ja. En geldt het ook voor de trein dan? Want we hadden het al even over dat het eigenlijk niet goedkoper is. Eigenlijk een dure manier van vervoer.
Jawel, maar hij is wel CO2 natuurlijk optimaal op dit moment. Omdat de NS contract heeft gesloten om alle elektrische energie groen te maken of te gebruiken. Dus ik denk dat de trein is prima om nu te gebruiken. Ja,
en het is ook goed dat het zo geholpen wordt door overheden.
Oh, absoluut. En ik denk dat het ook in Nederland, zo'n dichtbevolkt land als Nederland, prima is. En je moet vooral de bestaande spoorleidingen ook goed onderhouden. Ik denk dat je moet afvragen of je miljarden moet steken in het aanleggen van nieuwe lijnen met de trein. Juist omdat je dat doet voor de komende 40 jaar. Maar die mobiliteitstransitie zit eraan.
Zo snel.
Als we straks echt allemaal elektrisch kunnen rijden, is de noodzaak, en het staan in de file is minder relevant, dan is de noodzaak om in een trein te stappen veel minder groot. Dus ik denk dat je, als je echt miljarden gaat investeren, moet je echt goed nadenken of dat de investering die je nu gaat doen de komende jaren, of dat dan over 5 tot 10 of 20 jaar, of dat nog de beste investering is geweest.
Want het zou zomaar zo kunnen zijn dat we in de nadagen van het treinverkeer leven.
Nou, dat geloof ik niet. Nogmaals, het bestaande spoor kunnen we goed benutten. Mm-hmm. En treinen hebben echt.
Maar nieuwe investeringen?
Ik zou daarmee uitkijken, met name voor hoogsnelheidslijnen. Dat kost echt onpasselijk veel geld. Ja. En daar kan je betere dingen mee doen, denk ik.
Zullen we nog heel even samen fantaseren? Want Nina van der Dungen komt binnen, die wil het zo hebben over BNR breekt.
Ja.
Heel even. Ik wil nog heel even fantaseren over de Hyperloop.
Oh ja.
Want dat is iets, daar gaan we ons allemaal in vervoeren straks. Dat moet gaan gebeuren, toch?
Ik zie je glunderend kijken. Ja. Ik denk dat het voor goederenpakketjes misschien wel een leuke gadget is. Maar ik geloof helemaal niet dat dat echt voor personenvervoer geschikt gaat zijn. Om dezelfde reden dat ik niet geloof dat hoge snelheidslijnen, als je die nieuw moet bouwen, dat een verantwoorde investering is. Waarom? Omdat het investeren in infrastructuur om van A naar B te komen, ja, dat is gewoon zonde van het geld feitelijk, als je van A naar B ook zou kunnen vliegen. En in de toekomst dus duurzaam en elektrisch. En ik denk dat dus die Hyperloop, net zoals de hoge snelheidslijnen, ja, ik denk dat het zijn geld niet gaat opbrengen. Ik denk dat het echt veel te duur is. En nog los daarvan, de technologie is zo complex, zo'n buis vacuüm trekken over zo'n lange afstand, dat is gewoon, ik vind het gaaf qua technologische ontwikkeling. Ik denk dat we er heel veel van kunnen leren. Maar ik geloof niet dat dat een zinvolle bijdrage is om ons mobiliteitsprobleem op te lossen.
Jammer. Ik ben zo verheugd.
Ja.
Het leven is zo spectaculair.
Ja, misschien kan je in een pretpark nog wel eens zoiets tegenkomen of zo. Ja. Dat je even snel wordt weggeschoten.
Maar hier
zo
in een buis stappen en dan een paar minuten later in Parijs zijn, gaat nooit gebeuren.
Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat denk ik niet. Nee.
Zometeen praat ik verder met Maarten Steinboeg, hoogleraar systeem en regeltechniek aan de TU Eindhoven. Eerst naar Nina van der Dungen. Zometeen BNR breekt om 11 uur.
Ik voel dit wel, hè? Die Hyperloop. Ik voel jou dat je dit wil. In een paar minuten in die tunnelbuis gelanceerd te worden. Dus ik fantaseer met je mee.
Goed zo.
Breekt, wil je weten wat ik ga doen?
Nee, we kunnen ook fantaseren over de Hyperloop.
Ja, dat kan ook. Ja. Maar ja, dan vreet ik wel heel veel tijd van Maarten klopt. Weg. Dus laten we dat niet doen.
Wat ga je breken?
Ja, ik ga toch wel over het hoofdpijndossier van de politiek praten.
De Formule 1.
Ja, nee, die hebben we gehad. En dat ging goed. Dat mag gezegd worden. Nee, ik heb het over het onteigenen van de boeren stikstofproblematiek. Mm-hmm. Vandaag in de NRC een groot verhaal. Dat het kabinet toch wel allerlei plannen heeft klaarliggen om honderden boeren uit te gaan kopen. Gedwongen uit te gaan kopen. Dat is dus onteigenen van de grond. Ja, want dat is een hele snelle klap. Korte klap om de stikstofuitstoot hard omlaag te brengen. Kost maximaal 17 miljard. Maar ja, hebben we gewoon. We kunnen goedkoop lenen. Dus laten we daar niet te moeilijk over doen. En dan kunnen we wel de woningcrisis fixen. We kunnen natuur herstellen. Infrastructuur kunnen we verbeteren. Misschien toch die hyperloop van jou. Kunnen we er dan wel neerleggen. Dus daarom ons breekijzer. Boeren onteigenen is dé oplossing voor het stikstofprobleem. Nou, dan kan je maar één vrouw in de uitzending hebben.
Caroline van der Plas.
Uiteraard, Caroline van der Plas. Die komt dus meepraten. Ik denk dat ze het niet helemaal eens is met de breekijzer, vermoed ik. Mm-hmm. En de luisteraar willen we daarom er ook bij hebben. Want we kunnen gewoon lekker fel discussiëren met z'n allen. 020-468-4x0 om 11 uur ben je. Welkom.
Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe mobiliteit. Met vandaag de gast Maarten Steinboeg, hoogleraar systeem en regeltechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. We hebben het gehad over de auto, gehad over de trein, over het vliegverkeer. De fiets is nog niet helemaal voorbij gekomen. En daar wil ik toch voor spreken, want ik las 8% van al onze reizigerskilometers in ons land leggen we af per fiets.
Ja, en dat is groeiend, dat aandeel, omdat de elektrische fiets enorm populair is. De fiets was al populair in Nederland. We hebben gelukkig best wel een redelijk klimaat qua aandacht voor fietsers. Ik bedoel geen weerkundig klimaat, maar het
gemeentelijk en overheidsklimaat. Dat is altijd wel wind tegen regen.
Ja, precies. Ja. Dus de gescheiden fietspaden is een erg belangrijke ontwikkeling om de veiligheid te vergroten. Ja, Nederland is een echt fietsland. En elektrisch fietsen, dat zorgt ervoor dat mensen gewoon die iets verder van hun werk wonen alsnog de fiets kunnen pakken. Dus ik hoop dat die trend zich doorzet. Ik zou eigenlijk... je zou kunnen nadenken, die 17 miljard voor de boeren, die kan je natuurlijk ook in iedereen een gratis elektrische fiets stoppen of zo. Hè?
Dan kunnen die boeren gewoon blijven boeren.
Nou ja, volgens mij kan je met die 17 miljard best interessante dingen doen voor het stikstofprobleem. Maar goed, dat is een andere discussie. Dat is
een
later.
Goede ingenieursoplossing dit.
Dus ik vind fietsen heel, heel mooi. Ja. En ik hoop ook dat we als Nederland gewoon daar ook onze exportpositie verder kunnen versterken.
Er komen wel eens toekomstbeelden binnen van binnensteden, van grote steden in Nederland, waar alleen nog maar bussen... Nou, eigenlijk vooral trams rijden, metro's en fietsen en geen auto's meer.
Ja, dat zou mooi zijn. Het beeld wat daarbij zou kunnen passen is dat je zegt van, weet je wat, stel nou eens dat auto's helemaal autonoom zijn en ook in staat om in binnensteden te kunnen rijden. Zou het dan niet leuk zijn als die auto's 's nachts gewoon ergens gaan opladen buiten de stad en alleen maar de stad ingaan als iemand moet wegbrengen? En dan kan je een heel ander ontwerp ook van de wegen in de steden voor elkaar zien te boksen. En dan ga je daar gewoon echt over op langzaam verkeer. Dat zou heel mooi zijn.
Dat scheelt heel veel ruimte ook, ja, natuurlijk,
precies,
op straat.
Ja, precies. Ja. Ja, nergens meer parkeerplaatsen. Ja.
Wordt er in die mobiliteitsplannen die er dus ook bij jullie gemaakt worden, wordt de fiets daar vaak bestudeerd?
Jazeker. We hebben met name een aantal mensen van Innovation Sciences. Die werken aan de fiets. En alle ontwikkelingen die bij een fiets belangrijk zijn, ook maatschappelijke ontwikkelingen. Dus hoe moet je omgaan met beleidsmakers en met infrastructuur, met de bouwkundige omgeving. Wij kijken wat minder naar de techniek van de fiets.
Is wel af.
Nou, nee, dat niet. Er zijn best interessante ontwikkelingen, zeker aan de elektrische kant en de batterijkant. Maar dat zit niet zo in onze focus op dit moment.
Wat jullie wel aan het doen zijn, is de Eindhoven Engine.
Ja.
Daar ben je een van de aanjagers van.
Ja.
Dat is een project waarbij onderzoek, wat jullie dus doen, bijvoorbeeld naar fietsen of andere dingen, niet alleen maar binnen kennisinstellingen blijft.
Nee, precies. Wat ik heel belangrijk vind, in de tijd gaat heel snel in de ontwikkelingen. Dus de technologie ontwikkelt zich exponentieel. Dat komt door de wet van Moore, hè, de ontwikkeling van chips.
Die verdubbelt elke...
Elke 18 maanden verdubbelt de kwaliteit van chips. Wat je kan doen met je smartphone en je tv en alle andere dingen. En vanwege die versnelling denk ik dat wij ook moeten zorgen dat innovatie sneller wordt. En dus dat je alle kennis die je ontwikkelt binnen kennisinstellingen, dat je die sneller naar de markt kan brengen. Mm-hmm. En daarvoor hebben we Eindhoven Engine opgezet. Een samenwerking met aandeelhouders TU Eindhoven, Fontis en TNO. Maar samen met het lokale bedrijfsleven in de Brainport-regio, ook met geld van de Brainport Actieagenda regio geld.
Om te zorgen dat de kennis niet alleen binnen de universiteit blijft.
En dat we sneller door die TRL-niveau, sneller door die innovatiecyclus gaan. Dat we dus nieuwe ideeën pakken en gelijk al nadenken nadenken, kunnen we hier een bedrijf van maken? Of bestaande bedrijven die bij ons in de Eindhoven Engine een project kunnen doen, om ook geïnspireerd te worden door andere bedrijven die ook bij ons een project doen. We hebben nu 19 projecten in de Eindhoven Engine. En dat varieert van ASML-achtige high-tech machinebouw tot en met bouwkundige oplossingen, tot en met autonoom rijden met NXP, tot en met de kunstmatige baarmoeder, ook een andere healthcare projecten. We proberen ook over die grenzen van die disciplines heen en over die grenzen van die maatschappelijke thema's, dat de projecten elkaar ook beïnvloeden en elkaar helpen te versnellen. Dus het enabelen van serendipiteit. Dus de onverwachte.
Nu ben je me even kwijt, hoor. Het enabelen van de serendipiteit.
Ja. Dus het
is maandagochtend, hè? Hou er rekening mee.
Het stimuleren van de onverwachte ontmoetingen. Dat is eigenlijk wat we organiseren, de onverwachte ontmoetingen. Mm-hmm. En daardoor kunnen we proberen die innovatie te versnellen.
Okay. Ja. Een van die onverwachte ontmoetingen doen wij namelijk ook in dit programma.
Ja.
Dat enabelen van serendipiteit.
Ja,
wij
ja.
noemen het alleen de kettingvraag.
Je kent het,
ja. Ja, precies. Wij stellen kettingvragen, tenminste, dat doen onze gasten. En in de vorige aflevering bij Diana Matroos, mijn collega, was Jaya Baloo te gast, Chief Information Security Officer bij Avas Software. En ze had deze vraag voor jou.
Ja, Maarten, ik wil heel graag dat autonome, zelfrijdende auto die wordt gedeeld door iedereen, die ik bijna een soort Uber-app kan bestellen en die komt mij ophalen wanneer ik nodig heb, dat ik zelf geen eigen auto hoef te hebben. Dus wanneer komt dat mooie toekomst? Dat niemand een eigen auto heeft, maar overal zelfrijdende, autonome, zelfbeheerende auto's zijn.
Ja, ik heb vorige week naar haar uitzending geluisterd en zij voorspelde dat over 10 jaar die quantum computing echt zijn intrede doet. Op haar vraag zou ik willen antwoorden, minstens net zoveel, net zo lang. Dus over 10 tot 15 jaar zou het kunnen, maar ik heb wel twijfels of het ooit gaat lukken, met name in binnensteden. Omdat het is toch wel heel complex om het zo veilig te maken dat gaat werken. Met name omdat we niet autootjes willen die maar 15 kilometer per uur rijden. We willen gewoon een normale autofunctie hebben die gewoon voldoende snel gaat, ook in de binnensteden.
Dus een zelfrijdende auto wordt heel voorzichtig, omdat er zoveel variabelen zijn. Ja. Fietsers, voetgangers,
ja, daarom.
Honden,
en
kinderen.
En die mensen doen allemaal dingen die auto niet verwacht, ook die allemaal niet volgens de verkeersregels zouden mogen. Ja, aan de andere kant sluit nooit uit hoe snel technologie zich ontwikkelt. Ik verwacht binnen toch wel 2 of 3 jaar dat we al regelgeving krijgen dat je het op de snelweg wel mag gebruiken. En ik verwacht ook wel dat er auto's zijn die dat dan hebben. Dus over 2 tot 3 jaar verwacht ik dat je echt wel een kwartiertje mag slapen op de snelweg en dat de auto gewoon zijn werk doet.
Ja. En tegelijkertijd,
maar de binnensteden en deelmobiliteit,
dat gaat wel even duren.
Dat gaat dan wel even duren, ja.
En ik denk dan ook altijd terug aan de Jetsons of dat soort andere sci-fi series waarin we zelfrijdende auto's hadden en die gingen ook de lucht in en we hadden allemaal onze eigen helikopter. Dat is allemaal niet uitgekomen.
Nou, die luchtmobiliteit wordt een hele interessante. Ik had het al eventjes over dat elektrisch vliegen voor kortere afstanden. De vertical take-off en landing systemen, dus zeg maar drones voor personen, die komen gewoon. En dan kan je dus gewoon taxifuncties hebben van de ene plek naar de andere. Ik verwacht niet dat in de binnenstad van hier in Amsterdam dat er veel. Dat zal ergens bovenop een gebouw zal je een landingsplaats krijgen. Maar ik denk dat die drone deliveries van goederen en ook patiëntenvervoer, of personenvervoer, misschien ook wel patiënten trouwens, met drones, dat komt ook. Dat komt ook.
Het wordt dan weer veel te druk in de lucht. Hebben we weer drones, een taxi, een personenvervoer?
We hebben heel veel plek in de lucht. Hè. Je moet alleen wel goed gaan organiseren. Ja. Maar we hebben heel veel. Overigens, dit soort.
Je spreekt optimistisch.
Ik noem dat eventjes.
Ja, dan komt het, hoor, zijn boek.
Ik heb dat boekje meegenomen.
Vooruit heet het toch?
Ja, Vooruit van Carlo van der Weijer en ik. We schrijven elke week in het Financieel Dagblad onze column over de toekomst van mobiliteit. En de eerste 1,5 jaar hebben we in dit boekje samengevat. Dus ik heb een exemplaar voor jou meegenomen.
Dank daarvoor. Ik wil nog 1 ding van je weten. De kettingvraag die je wil stellen aan Robin Berg, die morgen je te gast is, initiatiefnemer van We Drive Solar. Wat zou je willen vragen?
Ja, het leuke van de projecten van Robin is dus dat hij dat bidirectionele benut van auto's. En ik zou aan Robin willen vragen, Robin, jij hebt vast contact met de automotorfabrikanten en ik ben zo benieuwd welke automobielfabrikanten echt bezig zijn om dit ook voor de consument mogelijk te maken. Ik kijk er namelijk zelf naar uit. Ik zou zo graag een thuisbatterij willen hebben, maar ik vind hem eigenlijk om los te kopen te duur. En ik heb zoveel batterijen in mijn auto's staan 's nachts. Ik zou ze echt graag willen gaan benutten.
Dus dan wil je dus die batterijen in de auto's gebruiken. Waarvoor? Voor je huis?
Nou, bijvoorbeeld mijn warmtepomp 's nachts. Die werkt 's nachts met name omdat die natuurlijk mijn huis moet verwarmen. Overdag heb ik met zon kan ik mijn auto's weer laden. Dus ik zou mijn auto-accu graag willen gebruiken om 's nachts mijn huis te verwarmen. En dan kan ik hem overdag dus laden met mijn eigen zonne-energie. Een andere oplossing is dat je een aparte batterij koopt, een thuisbatterij. Maar dat is best wel prijzig. Ja,
terwijl en de vraag is dus wanneer dit mogelijk gaat zijn.
Ja, en welke fabrikanten echt de eerste stappen zetten... Om het ook voor de consumenten mogelijk te maken. Ja.
We gaan het er morgen voorleggen. Dus Robin Berg, initiatiefnemer van We Drive Solar. Ik wil je danken, Maarten Stijnboeg, voor het boek natuurlijk vooruit... en ook voor de komst vandaag. Maarten Stijnboeg, hoogleraar systeem en regeltechniek... aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voor de luisteraars, de aflevering van BNS Big Five... zijn allemaal terug te luisteren. Dus ook die van vorige week van Diana Matroos. De podcast is te vinden in de BNR-app en ook op bnr.nl. En nu op deze zender hier Nina van den Dungen... die met Caroline van der Plas gaat praten over boeren en stikstof... bij BNR Breekt. Tot morgen.
BNR's Big Five van de nieuwe mobiliteit wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
New.
Newtone, een vernieuwend vertrouwd geluid in de wereld van advies en accountancy. Ontdek het op newtone.nl. Newtone, advies en accountancy.